Wat is dat heerlijk om dat even te mogen uitzingen. Dat we niet langer slaven zijn, maar uw geliefde kinderen. En dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent om ons te bevrijden van de gebondenheid waar we in zaten. Dat u ons vrij kocht van schuld, van veroordeling, van ziekte, van zonde, van de macht van de duisternis. En dat we mogen weten dat we deel zijn van het Koninkrijk van God. Dank u wel. En wat heerlijk om samen te komen, om uit uw woord te ontvangen, om u te aanbidden, om bemoedigd te worden door wat u aan het doen bent in ons midden. Om samen straks de maaltijd te vieren, waarin we stilstaan bij uw volbrachte werk. En dank u wel dat u de gemeente hebt gegeven als een plaats waar we even mogen uitblazen. Maar ook weer mogen inademen, waar we zuurstof mogen inademen en stikstof mogen uitblazen. Soms is het verstikkend, maar wat hebben we dan hard nodig om weer van u nieuw, fris leven te krijgen, zodat we de week weer in kunnen. Dank u wel voor uw aanwezigheid en dank u wel voor, ja, voor uw liefde voor ons. Amen. Amen. Nou, dat was wat in de tijd dat Jezus op aarde liep en dat hij daarna naar de hemel ging en terugkeerde door zijn Heilige Geest. En dat hij aan al die mensen die zijn geest ontvingen, de geweldige mogelijkheid en tegelijkertijd opdracht meegaf. Geef het door. Geef het door dat God goed is. Geef het door dat er vrijspraak is. Geef het door dat er genade is. Geef het door dat er redding is. Geef het door dat Jezus is gekomen. Geef het door dat er hoop is. En die mensen gingen dat doen. En die zeiden tegen de mensen die ze tegenkwamen op hun werk, onderweg, de plek waar ze woonden, waar ze verbleven, zeiden ze, ik heb Jezus leren kennen. En ze getuigden van zijn leven in hun leven. En wat er gebeurde was, dat die mensen zeiden, dat wil ik ook. En zeiden ze, laat je onderdompelen in zijn liefde. En de eerste doopdiensten kwamen, net als zoals wij ze hebben beleefd, 2 weken geleden. En we mochten er getuigen van zijn. Hoe Jezus steeds weer aan nieuwe mensen zijn volle leven laat zien. En wat doe je dan met elkaar? Dan ga je weer verder. Dan gaan we verder met het volgen van Jezus. Met het uitdragen van de liefde en de genade van Jezus. En daar willen we vandaag in het bijzonder bij stilstaan. Hoe volg je Jezus? Want er zijn zoveel dingen waar we mee bezig zijn. Maar waarom we nu natuurlijk samenkomen is vooral om niet weer onze gedachten over dingen met elkaar te delen. Maar die gedachten als het ware te richten op wat God daarin voor ons heeft. En hoe hij ons wil gebruiken om ook dat goede nieuws zelf te ontvangen. Maar ook door te geven aan anderen. En het mooie is dat we weten dat als wij het hebben over het volgen van Jezus. Dat we dat doen vanuit het diepe besef. Dat wij niet iets doen om iets gedaan te krijgen van God. Wij volgen hem zodat we iets gedaan krijgen van hem. Maar we doen dat omdat we weten dat we dat hele volgen van Jezus, dat dat ingebed is in de belofte die hij bijvoorbeeld in Psalm 23 doet. Dat hij zegt, ik ben je herder, ik zorg voor je. Als je door een diep dal gaat, ben ik bij je. Als je op een top staat, ben ik bij je. Maar alle dagen van jouw leven zal ik jou achtervolgen. Met mijn goedheid en genade. Ja, dus als wij Jezus volgen, dan is dat niet zo van, oh, we zijn bang hem kwijt te raken. Dan is dat veel meer omdat we weten van, ja, we komen niet meer van hem af. En als we dan de volgorde van dingen bepalen, nou laten we dan maar achter hem aangaan. Dat is wel zo prettig. Dat vergt wat minder nadenkwerk. Dan kunnen we gewoon op hem vertrouwen. Dat maakt het leven allemaal iets minder gecompliceerd. Gecompliceerd is het toch wel. Ja? Dus als we Jezus volgen, dan doen we dat vanuit de volledige aanvaarding van zijn liefde, wetende, God is trouw, hij laat ons nooit meer los. En dan gaan we lezen wat God ons daarin als bemoediging meegeeft in Kolossenzen 3, vers 1 tot 4. En daar staat, als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, daar is de doop een prachtig teken van, streef dan naar wat boven is. Boven wordt eigenlijk mee bedoeld, dat staat erachter, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, we zien uit naar zijn komst, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Amen. Dit is onze hoop, dit is ons leven. Wij zijn nieuwe mensen geworden dankzij Jezus. Wij leven hier een leven op aarde, in een lichaam, met alles wat we doen. Maar wat wij nu hebben, is heel tijdelijk. We mogen ervan genieten. God wil het zegenen. Hij wil het krachtig en vruchtbaar maken. Maar het is heel goed om elkaar eraan te herinneren dat dit leven maar een heel klein stukje is van ons echte leven. Dat leven is namelijk eeuwig. God heeft gezegd dat hij ons al voor de grondlegging van de wereld in zijn liefde heeft uitgekozen. Zo eeuwig is het al. En hij heeft gezegd dat het eeuwig is, dat het zonder eind is. Dus als je hier het leven verlaat, wat wij dan sterven noemen, wat dan ook verdriet geeft omdat je elkaar dan mist, dan tegelijkertijd worden de tranen gedroogd en zien wij de glinstering, omdat we weten, dit duurt maar even. Straks zien we elkaar weer. Wat een blijdschap. Want ons leven hier op aarde is maar een heel klein stukje. En wat is het goed om tegen elkaar te zeggen. Geniet ervan, wees er dankbaar voor, wees blij met de mooie dingen die je bereikt. Maar alsjeblieft, zullen we er niet alles op bouwen? Zullen we er niet zodanig aan vastzitten met elkaar dat we vergeten dat dit leven ook maar een fase is? En dat het uiteindelijk helemaal gericht is op die toekomst die God heeft ook na dit leven. Dat besef wil God sterk maken in ons. En dat noemt hij dus, richt je op wat boven is. Want hier op aarde is het tijdelijk, op deze manier. De dingen die je nu bezit in die zin, de aardse dingen, die raak je in een keer kwijt. Ja. Maar de hemelse dingen, die God in je hart opbouwt. Hoe je hem leert kennen, hoe je jezelf mag ontdekken in zijn licht. Dat is eeuwig. En straks in die hemelse werkelijkheid krijgen wij dus ook allemaal een nieuw bestaan. We weten niet precies hoe dat eruit ziet. Maar daar komt dus nog een heel leven achter vandaan. En daar mogen wij mee bezig zijn. Want wij zijn eigenlijk voor dat oude leven wat helemaal met hier en nu bezig is. En ook bang is dus voor de dood. Daar zijn wij voor gestorven. En dat echte eeuwige leven, dat ligt verborgen met Christus in God. Dus wij hebben een geheim. Jij hebt als volgeling van Jezus een geheim dat je weet, hey, wat er ook gebeurt, hoe moeilijk dat soms ook voor mij is, hoe pittig ik daar ook soms mee geconfronteerd word met die wereld waarin we leven. Mijn leven is een geheim. En er kan niemand aankomen. Dat is veilig bij God. En wanneer Jezus straks verschijnt, dan zal ik ook met hem verschijnen. En waar ik soms zelfs moeite heb om dat voor mezelf te geloven, of waar anderen om mij heen, en zeker mensen die Jezus nog niet kennen, misschien er echt van denken, huh? Dat wordt straks zichtbaar. En God die gaat zijn kinderen dan zo in het licht brengen, dat die machten van de duisternis dan echt in één keer het zwijgen worden opgelegd. Dus waar ze nu, de heerser van deze wereld, nog allerlei dingen op je kan afvuren in gedachten en je daar veroordelingen in ervaart, zegt God, die tijd is nabij dat voorbij gaat zijn. En het mooie is, als je je laat dopen, dan laat je dus dopen in het besef, ik ben niet langer alleen een burger in het koninkrijk van de wereld, in ons geval hier in Nederland, maar ik ben bovenal een burger van het koninkrijk van God. Ik ben, en waar dit tijdelijk is, is dat eeuwig. En dat koninkrijk van God, dat is een koninkrijk wat zich via mensen door de Heilige Geest verspreidt. Naar mensen die dat nog niet kennen, die Jezus nog niet kennen. En dat mogen wij dus ook doorgeven. En het leuke is, als je dan gaat kijken naar hoe Jezus dat voordoet voor ons, want we gaan kijken hoe we Jezus daarin kunnen volgen, dan vind ik het heel opmerkelijk welke keuzes Jezus daarin maakt. Om te beginnen bij het kiezen van de eerste groep volgelingen, die wij kennen als de 12 discipelen of de 12 apostelen, en er zat een hele groep omheen. Als je nou eens kijkt hoe die groep in elkaar zat, we weten daar niet alle details van, maar kan je vertellen? Daar doet Jezus iets heel spannends. In de tijd van Jezus in Israël had je zeker 10 politieke, maatschappelijke stromingen. Geestelijke stromingen. Wij zouden ze misschien wel terugbrengen in politieke partijen. Ja? En Jezus presteert het om in die 12 twee van de uitersten, of je ze nou links en rechts of weet ik wat noemt, maakt niet uit, maatschappelijk gezien uitersten die maatschappelijk echt lijnrecht tegenover elkaar stonden, in zijn club van 12 op te nemen. Je had Matthäus. Matthäus hulde met de vijand. Dat was een vriend van de Romeinen. Werd echt door heel veel Joden uit die tijd uitgekotst. En Jezus neemt hem op. Bij de 12. Dan had je Petrus. Simon Petrus. Die wordt Simon de Zeeloot genoemd. Ik kan dat makkelijk onthouden. Omdat ik altijd aan Maloot moet denken. Maar Zeeloten. Dat waren mensen die zeg maar echt anti-establishment waren. Guerrilla-strijders. Totale tegenovergestelde. Zat in één Jezus-team. Wat hebben die lui discussies gehad met elkaar? Reken maar. Dat is allemaal niet in de Bijbel gekomen. Maar kun jij je voorstellen dat toen Jezus ze uitkoos en de mensen gingen ontdekken, dat is de Messias en die is door God gestuurd en dat gaat de koning van Israël worden, dat die allebei zo hun eigen idee hadden over de invulling van dat koningschap. Kunnen we ons daar iets bij voorstellen? Zie je jezelf terug aan een tafel met een broeder of zuster die heel andere standpunten heeft over deze dingen? Nou, dat hadden ze daar dus ook. Het bijzondere is dat Jezus deze mensen bij elkaar brengt. En dat we eigenlijk helemaal niet zoveel lezen over dat Jezus daar dan keuzes in maakt of mee bezig is. Waar hij vooral mee bezig is, is om daar een eenheid van te maken. Een eenheid die niet gebaseerd is op aardse patronen of aardse denkbeelden, maar een eenheid die gebaseerd is op het koninkrijk van God. En dan gebeurt er daar dus iets wat werelds gezien onmogelijk was in die tijd. De uitersten in de samenleving worden door Jezus gesmeed tot een eenheid. En als je dan later ziet dat als de Heilige Geest komt, dat dan de mensen de wereld ingaan om het goede nieuws te vertellen, dan is het volgen van Jezus dat mensen zonder aanzien des persoons het goede nieuws krijgen te horen. En dat iedereen, ongeacht de achtergrond die hij heeft, de keuze en de mogelijkheid krijgt om de Heilige Geest te ontvangen. Om ook onder te gaan in dat oude leven en op te staan in dat nieuwe. Om deel te worden van dat koninkrijk van God. Hoe mooi is dat? En hoe fijn is het om te weten dat Jezus dan ons richting meegeeft in hoe wij samen met elkaar deze gemeente mogen bouwen. Volgende week hopen we een avond weer stil te staan bij hoe doen we dat nou samen? Hoe kijken we bijvoorbeeld daarin naar de geestelijke leiding die Jezus heeft? Maar hoe gaan we dat dan ook op een praktische, bestuurlijke manier goed ondersteunen? Dat terwijl we in deze wereld zijn, de leiding van de Heilige Geest ruimte kan krijgen. Nou, Jezus had 3 jaar nodig om met die discipelen op een punt te komen dat hij dacht, oké, nu kan ik gaan, nu kan ik door mijn geest ze ruimte geven. Maar hij had die tijd nodig om ze mee te nemen in zijn masterplan. En zo neemt hij ook ons mee in zijn masterplan. En wat nou zo mooi is, is dat de keer voor de doopdienst dat we samen kwamen, lazen we deze tekst. Dat ging over het bij Jezus komen als je vermoeid bent en belast. En toen lazen we deze woorden onder meer. Matthäus 11, vers 29. Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En als je dat leert, dan zul je werkelijk rust vinden. Als wij met elkaar nadenken over de gemeente van Jezus, waar die voor bedoeld is, hoe Jezus ons leidt en hoe wij Jezus kunnen volgen, dan heeft dat hiermee te maken. Met dat wij van hem leren, dat wij als zijn leerlingen van hem leren, wat het is om zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Om niet je eigen standpunten zeg maar het breekpunt te laten zijn in relatie met mensen. Maar om te denken, hoe kan ik, terwijl ik gelijk heb, ik heb wel gewoon even gelijk, laat dat even duidelijk zijn. Toch jou vanuit de liefde van God dienen. Dat is bovennatuurlijk, dat is niet van deze wereld. Dat is wat het koninkrijk van God ons brengt en waar hij ons in aanmoedigt. Colossense gaat verder, hoofdstuk 4, vers 5 en 6. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. En als u wilt weten hoe u op mensen moet reageren, dubbele punt, vriendelijk, maar beslist. Ik vind dat wel leuk. Ik hou er wel van. Vriendelijk, maar beslist. Je staat ergens voor. En tegelijkertijd mag de vriendelijkheid van Jezus mag daarin helemaal doorkomen. Dus zachtmoedig en nederig van hart is niet, je bent een soort van voetveeg en je waait met alle winden mee. Nee, er zijn momenten dat je merkt, nee, tot hier en niet verder. Hè, zoals Jezus ook op een bepaald moment zei, je moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Er zijn momenten dat je zegt, dit is mijn grens. Jezus zegt, vriendelijk, maar beslist. In het Engels vind ik ook mooi, in de New King James Version staat, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Redeeming the time, daar zit iets in, neem de tijd serieus. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Ik heb het even letterlijk vertaald. Wandel in wijsheid jegens hen die buiten zijn en benut de tijd. Spreek altijd met genade, gekruid met zout, zodat je weet hoe je iedereen moet antwoorden. Jezus heeft gezegd, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Maar als ik naar de hemel ben gegaan, dan zijn jullie in mijn plaats door mijn geest het licht van de wereld. Jullie zijn het zout van de aarde. Wij zijn bedoeld door Jezus om altijd met genade te spreken, maar ook gekruid met zout. Dus dat betekent dat je liefdevol bekend staat en tegelijk niet over je heen laat walsen. Dat betekent dat je durft op te komen voor jouw koning. Zonder dat je daarbij in oordeel of afwijzing terechtkomt of zinloze discussies opzoekt. Omdat je weet waar het om gaat. Niet om het bouwen van een koninkrijk op de wereld, maar op het bouwen van het koninkrijk van God. Een koninkrijk van God die is gekomen om mensen te redden, om mensen te genezen, om mensen te herstellen, om ze nieuwe kansen te geven. Om ze in zijn nabijheid te brengen, om ze hun identiteit te laten ontdekken, wie ze werkelijk zijn in hem. Jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het zout van de aarde. Weet je wat ik nou zo interessant vind? We hebben met elkaar al lang ontdekt dat we in de tijd leven dat God de wet heeft vervuld. En dat we leven van zijn genade. En toch heeft God één gebod gegeven aan ons door de Heilige Geest. Zullen we dat eens gaan lezen? Zullen we ons even onder de wet laten plaatsen? Geintje. Johannes 13, vers 34 en 35. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Dit is het volgen van Jezus. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Daarmee bedoelt hij dus in die 3 jaar hiervoor. Want hier is hij bezig zijn dood aan het kruis aan te kondigen. En die zou korte tijd later plaatsvinden. Zoals ik jullie de afgelopen 3 jaar heb lief gehad. Zoals hij ons dus lief heeft. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En wat liet Jezus zien? Te midden van die uitersten in zijn team. Jij mag zijn wie je bent. Maar ik maak jullie één. Op basis van een ander koninkrijk. En dit is waarvan ik sterk geloof dat de Heilige Geest dat in onze tijd wil doen. Dat de gemeente een plek is. Waar iets gebeurt wat je gewoon tegenwoordig steeds minder kunt vinden. Namelijk dat je uit het aardse wordt getild. Waar je altijd voor je standpunt moet vechten. Maar in het hemelse wordt gebracht. Waar het niet meer om standpunten gaat, maar om liefde. gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus. Om de genade van God. Niet als mooie taal of theologie. Maar als werkzame stof in ons midden. Als aanwezigheid van God. Leer van mij. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Hoe leren wij zachtmoedigheid en nederig van hart? Door elkaar lief te hebben. Door jezelf lief te hebben. En wat lezen we dan in Johannes 13 vers 1? Het was kort voor het Pesachfeest, een paar versen eerder. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Als je deze woorden ontvangt in je hart, dan voel je dat de Heilige Geest je aanmoedigt om in je liefde voor je naaste tot het uiterste te gaan. Om Jezus te volgen in het bewijzen van genade aan jezelf en aan anderen tot het uiterste. En wat hebben we net gehoord? Wat helpt je daarbij? Om je woorden vol genade te laten zijn. Als je jezelf nou zou willen onderzoeken, niet om op fouten uit te komen, maar gewoon om te kijken van waar ben ik gewoon op een verstandige en wijze manier wat Jezus me heeft gegeven aan het benutten. Dan zou je erachter kunnen komen dat je misschien op het gebied van je woorden wel de grootste uitdaging hebt. Dat kan voor de een zijn dat je misschien woorden moet gaan gebruiken. Niet alleen woorden die je al gebruikt, maar ook woorden waarin je spreekt over de hoop die in je is. Misschien vind je het moeilijk om over Jezus te praten. Met elkaar, met je geliefden, met mensen om je heen. Is niet erg. Maar God zegt, leer van mij. Leer om mij in het gesprek ruimte te geven. Misschien is het omdat je woorden heel vaak negatief of veroordelend zijn. Of mensen daardoor geen genade ervaren. Eigenlijk is dat een goede check. Niet of je het genadig bedoelt, maar wordt het genadig ontvangen. Dat is eigenlijk een hele... Lukt het om wat Jezus mij heeft gegeven, die eindeloze vrijspraak, om dat in mijn woorden en in mijn daden tot uiting te laten komen? Gebeurt het niet? Hé, we zijn vrijgesproken. Er is geen veroordeling. Er is ook geen druk. Er is ook geen eis van doe dit. Alhoewel hij wel zei, het is een gebod. En dat klinkt dan misschien gelijk een beetje bot voor ons. Maar dat is omdat hij zo graag wil. Dat die liefde niet beperkt blijft tot een klein potje zout. Potje zout is mooi. Maar het wordt pas echt krachtig als het gebruikt wordt in gerechten. En zich verspreidt over de hele tafel en het hele diner. Als alle mensen deel hebben van de liefde van Jezus. Zo mogen wij Jezus volgen. Niet door met elkaar af te spreken, zullen we het zo doen en zo. Een hele lange lijst met geloofsbelijdenissen en kaders af te spreken. Om het maar af te dichten, alhoewel we dat rond bestuurlijke structuren soms wel moeten doen naar de samenleving toe. Om überhaupt iets te kunnen oprichten in deze wereld. Maar dat doen we dan ook bijna zuchtend, omdat we denken, nou hè. Opdat we op een punt komen, we denken, nou nu kunnen we tenminste ons ding doen zonder dat we gezeur krijgen van de buitenwacht. Ja, dus daar moet je goed over nadenken. En dat doe je dan ook wijs en zorgvuldig. Maar met elkaar wil je daarbinnen in die vrijheid, vrijmoedig, blij leven. Willen we tegen elkaar kunnen zeggen van, hé, ik ben gedoopt. Weet je hoe gaaf dat is? Weet je hoe mooi dat is? Want daar zit een leven achter. Vroeger kende ik Jezus nog niet en leefde ik onder oordeel. En nu ken ik hem wel. En ik ben soms nog net zo'n kluns als vroeger. Maar het enige verschil is dat er in mijn hart iets gebeurd is waardoor ik weet, ik hoef mezelf niet naar beneden te laten drukken. En als ik nu een uitdaging heb, dan ineens komt er een dimensie bij. Ik ga niet alleen een pilletje pakken, maar ik ga ook gewoon denken, staat er niet dat door zijn streamen mijn genezing is geworden? Ik merk dat ik groei in vertrouwen dat er nog veel meer mogelijk is in alle dingen van mijn leven. In de dingen die ik doe. En ik ben aan het ontdekken hoe dat werkt. En het leven met God is goed. En weet je, het is zelfs na het leven niet klaar. Dus als je bang bent voor de dood, die angst die mag verdwijnen. Want Jezus die bevrijdt je ervan. En trouwens, als jij ook wil laten dopen, bij mij in de kerk organiseren ze graag weer een nieuwe doopdienst. Dus kom een keer mee. En in die liefde die jij daarin zelf ervaart van Jezus, die terechtkomt bij anderen, wordt het zout verspreid. En wordt Jezus gevolgd. En worden wij uiteindelijk ook gewoon heel blij. Want er is niet zo mooi om met elkaar te genieten van de aanwezigheid van God. Ja toch? Daar gaan we een eeuwigheid plezier aan beleven met elkaar. Zullen we veel oefenen? Dan zijn we klaar voor als het straks echt gaat beginnen. Amen. Amen. Zullen we bidden? Heer Jezus, nog heel even. En dan komt u ons thuis halen. Dan is het lijden voorbij. Dan is de verwarring voorbij. Dan is de wereld zoals die nu onder een bedekking gelegen is, op die manier voorbij. En dan gaat het echt beginnen. Dan wordt zichtbaar hoe groot uw verlossingswerk is. Maar dank u wel dat wij nu in de tijd mogen leven. Dat we nu in die duisternis die er is, uw licht mogen laten schijnen. Dat er hoop is. Dat wij ons anker mogen hebben in die hemel. Dat we daar onze zekerheid mogen hebben. En dat u ons uw liefde geeft. Als een krachtig middel om door te geven. Om daaruit te leven. Niet als theologie, hoe mooi dat ook is. Maar als werkzame kracht in ons leven en in ons midden. En dank u wel dat u ons helpt. Dat u ons leidt. Dat u ons inschakelt. Dat u ons vanuit uw rust laat zien wat het is om zachtmoedig en nederig van hart te zijn. En wil u vragen, Heer, help ons daarin verder. Want we hebben uw hulp daar echt hard in nodig. Want er is zoveel afleiding. Er is ook zoveel te doen in ons leven. Waardoor we er gewoon soms ook het zicht op kwijtraken. Maar dank u wel dat u ons steeds weer bij de les neemt. En leidt in uw liefde. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.